Het is vandaag zondag. Zeer ongebruikelijke dag voor mij om een podcast op te nemen. Nou werk ik wel vaker op zondag of op zaterdag, maar dan vaak vanuit huis. En eigenlijk, maar ik probeer toch eigenlijk wel dat de weekenden voor mijn gezin zijn en dan gaan we samen lopen. Maar vandaag moet ik mijn kleding ophalen bij de kick-off van de Alp du Zes. In Arnhem. Nou ja, Papendal om precies te zijn, maar dat is vlakbij Arnhem. Dus wij is het team waarmee ik dit ga doen. En dat zijn Reza, Hossein en ik. Gaan met zijn drieën in de auto naar Arnhem. Als een soort schoolreisje, want zo voelt het. Om onze kleding op te halen. Voor die sponsorloop. En mocht je nog niet gedoneerd hebben en het leuk vinden om dat te doen, dat zou ik super op prijs stellen. Dus 6 juni gaan wij met z'n drieën als de Farsi-ploeg, en dat is de achternaam van Reza en de achternaam van mij, en Hossein kwam er later bij, de Farsi-ploeg gaan wij de berg op. En Reza gaat fietsend en Hossein en ik gaan lopend de berg op. En daarbij samelen wij geld in voor het KWF Kankerfonds. Mocht je dus leuk vinden om te leren, ga dan even naar de website www.opgeven-is-geen-optie. En naar mijn persoonlijke pagina, Remco van der Ploeg, Remco met een K. En daar staat een heel mooi persoonlijk verhaal van over mijn vriend Maarten, die ik vorig jaar ben verloren aan kanker. En dat is ook eigenlijk de enige reden waarom ik die berg opga. En ik heb de intentie om 2 keer de berg op te gaan, dat mag namelijk. Enkele reis is 14,5 kilometer, maar het is wel gemiddeld 8% stijging. Dus ik denk, nou, dat moet mij toch 2 keer lukken. Dus dat is mijn doel. Ga even naar opgeven-is-geen-optie.nl en doneer wat je kan missen. Dat zou ik superleuk vinden. Maar goed, wij gaan dus vandaag op schoolreisje. En dan kan het een motorrijder. Ik moet het even. Het slaat nergens. Het heeft niks met deze podcast te maken, maar ik ga het toch zeggen. Er kwam net een motorrijder voorbij. En ik rij nu op de A9 richting Voorschoten. En daar ga ik de mannen ophalen. En dan rijden van Voorschoten met z'n drieën door naar Arnhem. In mijn oude Volvo. Dus dat triggert helemaal het schoolreisjesgevoel nog eens meer. Ik heb alleen geen eten, krentenbollen, dat soort dingen mee. Dus we gaan wel onderweg ergens koffie drinken, denk ik. Maar er kwam net een motorrijder voorbij. Nou, ik denk wel met 200 of zo. En dat is toch helemaal nergens op. Dus, en dan moet ik altijd aan denken. Mijn buurvrouw, die heeft een aantal jaren terug heeft ze een donorhart gekregen. Want dat was nodig. Nou is dat niet op zich heel leuk nieuws. Maar op een gegeven moment redden. Want haar hart was heel slecht. Maar ze redden het tot aan de lente. En toen zeiden de artsen al van, nou, de lente is altijd een goede periode voor donorharten, want dan gaan de motoren weer de weg op na heel lang stil te hebben gestaan en die denken dan dat ze oppermachtig zijn. Dus mocht je ooit een donororgaan nodig hebben, de lente is dus de beste periode voor, voor donororganen. Even een beetje vanuit het niks, heeft niks met deze podcast te maken, maar ik moest er toch even roepen. Nee, waar ik het vandaag over wilde hebben. En als je gaat lachen om je eigen grapjes. Het is ook zondag, dus het is gekke dag. Maar goed, waar ik het vandaag over wil hebben is kiezen. En niet kiezen als zijnde die in je mond. Want daar weet ik natuurlijk niks van. Maar jullie weten er alles van. Dus daar ga ik het vooral niet over hebben. Maar het gaat wel om het maken van keuzes in voor wie je er wil zijn. En ik heb het daar al eens eerder over gehad. Want ik heb natuurlijk zelf in 2022 de keuze gemaakt om mij alleen nog maar op multichinisten te gaan richten. En er wordt ook vaak wel gezegd dat als je geen keuze maakt of niet durft te kiezen, dat dan ook eigenlijk niemand echt voor jou kiest en dus loyaal is. En ik kan wel zeggen dat ik echt van overtuigd ben dat het zo werkt. En ik heb het nu gezien. Kijk, toen ik de keuze maakte in 2022 om mij alleen nog maar op multichinisten te richten, was dat een hele spannende, maar zeker wel een bewuste keuze. Kijk, ten eerste had ik al best wel veel mondtechnissen die mij benaderden om ze te helpen met de opstart van een praktijk of de overname van een praktijk. En kennelijk, dat wist ik ook niet, ben ik een van de weinigen die ook daar serieus mee omgaat. Kijk, het maakt bij mij niet uit of je nou een tandarts of een mondhygiënist of van mij een tandtechnieker of een protheticus bent. Maar wel iets in de mondzorg, want daar ligt mijn expertise, daar ligt mijn kennis. Iedereen is in staat om een succesvolle praktijk neer te zetten en die verder te laten groeien. Daar ben ik heilig van overtuigd. Zolang je maar de juiste mensen om je heen verzamelt om je daarbij te helpen. En zolang je maar bereid bent om daar bepaalde concessies voor te doen. En concessies betekent niet dat je alleen nog maar droog brood mag eten en helemaal niks erop. Maar concessies betekent wel dat je soms wat kleiner moet starten om het later groter te maken. Maar dat je in het begin misschien wat rustiger aan moet doen. Dus tot zover dit betoog. Maar ik kreeg als feedback van de mondhygiënisten die mij benaderden, dat ze ook andere grotere adviesbureaus hadden benaderd. En die zeiden van, ja, je bent mondhygiënist en moet je dat wel willen? En moet je niet gewoon bij tandarts in? En ja, als jij je eigen onderneming wil starten, en of dat nou in de mondzorg is of niet, dan is dit natuurlijk het allerlaatste wat je wilt horen. Want jij bent enthousiast. Jij hebt een droom of een plan of een verlangen. En je wil ervoor gaan. En dan bel je iemand op waarvan je denkt van, nou, die persoon heeft er verstand van. En dan wordt je plan volledig de grond ingeboord. Dus, nou ja, ik werk kennelijk anders. Maar dat is omdat, ja, alles wat ik doe staat in het teken van gelijkheid. Daarom kijk ik niet naar studie of afkomst of maakt me niet uit wat. Ik vind dat iedereen een kans verdient. Ik kom gaandeweg het gesprek uiteraard wel eens tot de ontdekking dat die praktijk zeker een goed plan is, maar voor nu niet. Hè? Ik had van de week nog iemand die wil eigenlijk ook een huis kopen. Dus ik heb daar ook tegen gezegd van, je doet het huis dan eerst en daarna de praktijk. Maar goed, daar heb ik een hele andere podcast over opgenomen. Dus mocht je die willen luisteren, die staat ergens tussen de inmiddels 99 afleveringen die ik heb. Dus kennelijk nam ik die mondgisten wel serieus. En zodoende trokken mondgisten toch al veel naar mij toe. En die andere adviesbureaus, die richten zich eigenlijk alleen maar op tandartsen. En er zijn ook een paar banken, die hebben zo'n masterclass over het starten van praktijken. Die gaan eigenlijk ook alleen maar over tandartsen. Ik merkte sowieso dat de banken ook anders en kritischer kijken naar de opstart van een praktijk door een mondhygiënist dan de opstart van een praktijk door een tandarts. Dus ik dacht van ja, weet je, met alle kennis die ik heb, denk ik dat ik de aangewezen persoon ben om deze groep te gaan helpen. Dus toen heb ik in 22 besloten van, nou, ik richt me alleen nog maar op mondhygiënisten. En als ik dan een keer door iemand anders word benaderd, een tandarts of een tandtechnieker of een protheticus, ook prima, dan is dat geen probleem. Maar ik richt me alleen op mondhygiënisten. Nou, die keuze was vet spannend, want ik had natuurlijk, hè, dat heb ik al eens eerder gezegd, heel veel mensen die daar iets van vonden. En dan laat je de hele markt links liggen. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Maar goed, ik snap ook wel dat dat voor anderen die keuze niet durven te maken misschien ingewikkeld lijkt. Of misschien is het kijken ze daar tegenop, weet je, dat kan ook. Maar ik had van de week een gesprek met een VA. Oh ja, nee, ik moet eerst uitleggen wat een VA is, want ik weet inmiddels dat de meeste van jullie dat niet weten. Kijk, vroeger had je een secretaresse. Dat was vaak een vrouw. Die zat op een kantoor en die kreeg taken van haar leidinggevende. En kan je dit voor me plannen? Kan je taart bestellen? Kan je een bloemetje naar die sturen? Nou, dat soort dingen. Om ervoor te zorgen dat die leidinggevende van haar zich kon concentreren. Hij of zij, dat maakt me mij niet uit, dat weet je. Kon concentreren op andere dingen. Nou, prima. Toen dachten we, we gooien het in een moderne jasje. Dus die secretaresse, dat is PA geworden, personal assistant. Maar nog steeds iemand die op kantoor zit en de zaken voor je regelt, zeg maar, waar je zelf of niet aan toe komt, of waarvan je zelf vindt dat je ze niet leuk vindt of ze niet belangrijk zijn. Maar ja, ik had vorig jaar een situatie waarbij ik eigenlijk zover was gegroeid dat ik geen klanten erbij kon nemen. Tenzij ik dingen zou gaan afstoten. En dingen afstoten, dat zijn dingen die ik niet per se zelf hoef te doen. Dus het regelen van bepaalde zaken en dat, weet je, het maken van alle financiële prognoses, het stellen van de vragen, het persoonlijke contact, de gesprekken die ik voer, ook de mentale oppeppers die ik geef, telefonisch, dat moet ik vooral allemaal zelf blijven doen. Maar als iemand een ondernemingsplan nodig heeft, dan heb ik daar al een bepaalde template voor. En die template is altijd hetzelfde, alleen ieder ondernemingsplan is uniek, maar de inrichting daarvan, de textuele inrichting daarvan, of kijken wat voor praktijken er in de buurt zitten als we een locatie hebben, dat hoef ik niet per se zelf te doen. Dat kan ook iemand anders. Nou, daar heb ik dus een PA voor. Maar ja, aangezien ik geen kanteur heb, is dat een vrouw die ergens in Brabant woont, die ik nog nooit heb ontmoet. En die noem je tegenwoordig VA, dus Virtual Assistant. Dus een VA is niks meer of minder dan iemand, een freelancer in mijn geval, die ik bepaalde dingen voor mij laat doen, omdat ik daar, ik zou er wel aan toe komen. Ten eerste, ik vind niet alles leuk, dus ik heb besloten dat ik alleen maar leuke dingen wil doen. Dus alles wat ik niet leuk vind, dat laat ik nu door iemand uitvoeren die het wel leuk vindt. Nou, dat is prima. En daardoor ontstaat voor mij tijd om aan de voorkant weer en nieuw klanten aan te nemen en dus allemaal dingen te doen die ik wel leuk vind. Dus VA. Maar mijn voor de organisatie van mijn event op 14 juni in Noordwijk heb ik ook een VA. Dus ik heb op dit moment 3 VA's. Ik heb eentje die voor mij helpt met mijn marketing. Ik heb eentje die mij helpt met algemene zaken en het technisch inrichten van bepaalde dingen. Dus als ik op mijn website wil dat er een knop komt waarmee je gelijk iets kan kopen. En daarna net als voor mijn event op 14 juni heb ik een soort checkout pagina. Nou, dan kan je je gegevens invullen en dan druk je op een knop en dan komt er een ideal link. En nou goed, dat soort dingen, dat regelt mijn VA allemaal. Want die weet ten eerste veel beter hoe dat in elkaar steekt, al die techniek, en ik niet. En ik heb ook geen zin om erin te verdiepen. En ten tweede heb ik dan gewoon tijd om andere dingen te doen. Maar goed, en ik heb dus een derde VA en zij is event manager. Dus zij helpt mij met het organiseren van mijn evenement op 14 juni. Dus zij doet het contact met de locatie, zij doet het contact met de sprekers, zij zoekt de fotograaf, zij zorgt er straks voor dat die hele dag in goede banen wordt geleid. En ze zal ook op de dag aanwezig zijn als een soort ceremoniemeester, zodat ik me kan bezighouden met waar ik voor kom. Dat is jullie, mijn klanten, een mooie dag bezorgen. En zij doet op de achtergrond allemaal dingetjes regelen. Maar zij was vroeger een soort algemeen VA. Dus ze deed ook social media voor klanten. Ze deed ook een mailboxbeheer voor klanten en dat soort dingen. Maar deze VA, en ze heet Enya, die is gespecialiseerd in het organiseren van evenementen. En daar krijgt ze ook de energie uit. Dus zij heeft nu besloten om zich alleen nog maar op evenementen te gaan richten. En dus meer te kiezen voor een niche. En iets waar ze echt gelukkig van wordt. Maar daarvoor moest ze dus een van haar grootste klanten gaan vertellen dat ze ermee stopt. Want voor die klant doet ze dan nog social media, mailboxbeheer, dat soort zaken. Ze zegt, ja, ik moet nu iets gaan wegdoen, zodat er ruimte ontstaat om mijn evenementen uit te gaan bouwen. Maar ook dat is natuurlijk een keuze. Ten eerste is het een hele lastige keuze. Maar ja, ik heb altijd geleerd, hoe lastiger de keuze, hoe mooi je leven daarna wordt eigenlijk. Dus als je een keer een beslissing moet nemen en je moet iemand echt, je moet met de billen bloot en de waarheid vertellen en gewoon doe het dan gelijk, want daarna is je leven altijd mooier. Dus zij heeft van de week heel stoer gewoon eigenlijk haar allergrootste klant gebeld om te vertellen dat ze over een maand ermee gaat stoppen. En uiteraard heeft ze die klant wel een paar andere opties gegeven, of tenminste in contact gebracht met andere mensen. Zo van, joh, die zouden dit van mij over kunnen nemen, maar ik ga het niet meer doen. En ze had er onwijs tegenop gezien. Het is natuurlijk ook een lastig gesprek om eigenlijk gewoon min of meer afscheid te nemen van een klant. Maar die klant die pakte het echt heel, heel goed op. Die zegt van, joh, we hadden dit al een beetje zien aankomen. Want je had al een keer eerder aangegeven dat je dit speciaal voor ons doet. En niet per se de richting is waarin je wil gaan. Nou ja, en zo zie je maar weer. Ze had er onwijs mee in de maag gezeten. En dan gaat ze dat gesprek aan. En dan blijkt het gelukkig allemaal wel mee te vallen. Maar dit is voor haar zo'n opluchting. Dus ik heb haar nog de dag daarna nog gebeld. En hoe ging het? Nou, ze zegt, ik ben zo blij dat het eruit is. En het voelt me echt als een opluchting. En ik ga nu gewoon naar de situatie toe waar ik altijd daar naartoe wilde. Ik ga gewoon evenementen organiseren voor ondernemers. En ze wil ook geen grote, het moet een persoonlijk evenement worden. Dus ze wil alleen maar evenementen doen die gewoon georganiseerd worden, omdat iemand de dag van zijn leven wil gaan organiseren. Een ondernemer dan. Hè? Nou, dat is met mijn Dental Business Day aan het Strand van Noordwijk, vinden jullie, is dat exact hetzelfde. Dat heb ik al zo lang in mijn hoofd. En het zo ontzettend gaaf worden. Nou, en daar is zij gewoon perfect. Maar even terugkomend naar waar jullie mee te maken hebben, want ik stel altijd mijn klanten ook de vraag, wie is nou jouw lievelingspatiënt? En dan krijg ik altijd een heel lang verhaal terug van, ja, nee, iedereen is welkom. En ik zeg, ja, dat is ook wel zo. Hè? Helemaal in het begin, want als je een nulstart doet, nou, dan wil je natuurlijk heel graag elke patiënt die binnenkomt, dat zijn euro's, om het zo maar even plat te zeggen. Dus dan is inderdaad iedereen welkom. Maar naarmate je praktijk groeit, zal je gaan ontdekken, en dat ontdek je ook als je als ZZP'er ergens werkt hoor. Er zijn altijd patiënten die in de agenda ziet staan, waarvan je denkt van, hé, leuk dat die weer komt. Want daar heb je of een leuke klik mee, of gewoon een goed gesprek. Of het is iemand die gewoon je blindelings vertrouwt. Dus het maakt niet uit wat je voorstelt. Die persoon zegt altijd van, joh, ik vertrouw je. En doe maar. Hè, ik weet wel dat het duur is. Maar als jij het voorstelt, dan weet ik wel dat het in mijn beste belang is. Dus kom maar. Maar goed, dat kunnen ook mensen zijn van, joh, ik snap het, maar ik heb nu het geld niet of ik ben niet verzekerd. Hoe kunnen we het anders oplossen? Maar ze overwegen nog steeds om het te doen, ondanks dat het misschien duurder is dan verwacht. En toch zeggen ze van, joh, hoe kunnen we dit oplossen? Want ik wil het wel graag. Dus dan nemen ze je nog steeds serieus. Nou, en dat zijn jouw lievelingspatiënten. En hoe meer jij je focust op deze patiënten, waar je dus energie van krijgt, en dus na een dag werken nog steeds met energie naar huis gaat, in plaats van dat je een hele dag alleen maar mensen behandelt die energie van je vragen, die gewoon gaan liggen, krap maar, en weer weggaan, en 3 maanden later of 6 maanden later, net wanneer ze terugkomen, kom je tot de ontdekking dat alle adviezen die je hebt gegeven, dat ze daar weer niks mee hebben gedaan. En je dus eigenlijk gewoon als een soort veredelde schoonmaakster of schoonmaker zien. Nou, weet je, heel eerlijk, die patiënten, die gun je natuurlijk het liefst gewoon aan een andere praktijk. Want jij krijgt er geen energie van. Die patiënten doen geen enkele moeite om iets te veranderen. Wat natuurlijk hun helemaal hun vrije wil en hun eigen keuze is. Maar als je alleen maar een schoonmaker zoekt, ga dan lekker naar een andere praktijk. En laat dat dan doen, mits ze natuurlijk andere tandvleesproblemen hebben. Maar laat dat dan doen door preventieassistent. Ik bedoel, die kan bij een PPS-score 1 ook gewoon bikken en de tandsteen eraf jassen. Maar daar hoef je niet helemaal voor naar de mondhygiënist. Dus ik zeg, joh, gun die vooral een ander. Maar goed, dat ga je pas doen als je verder bent met je praktijk en ook wat te kiezen hebt. Kijk, net wat ik zei in het begin, iedere patiënt mag naar binnen, is welkom, ben je gelukkig mee. En ja, je merkt heus wel in de stoel dat het verschil is tussen de een en de ander. Maar in het begin denk je, joh, ik ben niet zo kritisch, ik heb die omzet gewoon nodig, want mijn praktijk moet opbouwen. Maar op een gegeven moment heb je iets te kiezen. En dat had ik in 22 ook. Mijn bedrijf liep toen al goed, eigenlijk ook sneller dan verwacht, hè? Want ik was pas anderhalf jaar op weg eigenlijk. Maar ik merkte wel dat via werd ik gewoon steeds aanbevolen door mijn klanten weer bij anderen. En dat kwam gewoon naar mij toe. Ik hoefde niet te adverteren. Ik heb een tamelijk eenvoudige website, dus ik hoef ook daar niet per se iets heel bijzonders aan te doen. Maar die klanten kwamen wel op mij af, omdat ik iemand anders goed had bediend. Nou, dat is natuurlijk de mooiste manier. En dus ik was op een punt dat ik een keuze kon gaan maken. Dat ik gewoon kon gaan zeggen van, joh, deze persoon die matcht bij mij het lekkerst. Ik krijg er energie van. Deze persoon neemt me serieus. Die waardeert ook wat ik voor hem of voor haar doe. Dus die wil ik heel graag als klant hebben. En een ander, ik heb ook mensen die denken dat ik een soort lichtknopje ben. Daar hoor ik nooit wat van. En dan bellen ze. Ik had afgelopen vrijdag nog iemand en die stuurt me dan 's ochtends een berichtje. En daar heb ik dan zeker anderhalve maand niks van gehoord. Ja, kunnen we straks even bellen? Ik denk, joh, ben ik een lichtknopje? Weet je, daar kan ik niks mee. Want ik begeleid over het algemeen mensen 1-op-1. Wat heel persoonlijk is. En heel mooi is dat ik weet alles van die persoon. Dus als die persoon mij appt van je zo vanavond bellen, dan weet ik precies waar het over gaat. Maar dit is iemand die eens in de maand of zo een keer een appje stuurt. Ja, kunnen we even bellen? En dan, en in dit geval vroeg hij, het was een hij, ook nog van, ja, weet je nog wat we het vorige keer hebben besproken? Ik denk, nou ja, ik zeg nee, ik zit er helemaal niet in. Ik zeg, als we één per maand een keer bellen en je vraagt me dan nieuwe dingen. Ja, ik kan me niet elke keer weer helemaal verdiepen in wat we dan ongeveer ook alweer hebben besproken. Ik zeg dat, ja, dat werkt niet. Ik hou meer van dingen die gewoon geregeld plaatsvinden, want daar ben ik ook veel meer bij betrokken. Maar goed, ik heb uiteindelijk wel een plekje voor me gemaakt en we hebben even gebeld en daar heeft me bij gepraat. En uiteindelijk moet ik nu een klein uitzoekklusje voor doen, wat ook prima is. Maar meestal, weet je, dit soort dingen, mensen die echt denken dat ze me aan kunnen zetten en uit kunnen zetten wanneer ze er zelf zin hebben, dat zijn meestal niet mijn ideale klanten. Dus ja, tuurlijk, ook ik vergis me nog wel eens. Ook ik denk af en toe in een kennismakingsgesprek van, nou, is dit, matchen we nou heel lekker of lekker genoeg om hier een langdurige relatie aan te gaan? En dan op het moment dat ik dat denk, hoor ik mezelf nog zeggen van, oh, ik doe je wel een aanbod hoor. Dan denk ik van, ja, shit, waarom zeg ik niet gewoon nee? Nou ja, goed, en meestal komt het dan daarna toch wel uit, omdat die persoon ook voelde dat we niet lekker matchten. En dat komt niet heel vaak voor, maar het gebeurt nog steeds wel. Of dat ik, weet je, dat we inderdaad niet zo'n lekkere match zijn, maar dat ik het iemand echt gun om gewoon een eigen praktijk te gaan starten. En dan denk ik van, oké, ik zet me wel even over mijn eigen idealen en gevoel heen. En ik ga deze persoon toch helpen. Maar ja, ik moet gewoon nee zeggen ook. En dat is voor jou ook op een gegeven moment zo. Als je wat te kiezen hebt, dan is het ook makkelijker om nee te zeggen. Dan makkelijker om afscheid te nemen van die patiënten die je toch al gewoon helemaal niet waardeerde. Dat je denkt van, joh, ga jij lekker naar een andere praktijk. Focus je vervolgens op de mensen waar je wel energie van krijgt. En je zal zien, alles waar je focust gaat groeien. Dus ook als jij je alleen nog maar focust op mensen waar je energie van krijgt, dan gaat dat steeds groter worden en groeien. En dan heb je straks een praktijk met alleen nog maar mensen waar je energie van krijgt. Nou, en dat is echt wat ik iedereen zo gun. Want dan ga je echt een leuk leven hebben. Dan voelt het ook niet meer als werk. Dan is het gewoon iets wat bij je leven hoort. En dan ja, daar krijg je energie van. En dat is de bedoeling. Nou ja. En ik zit alweer op 23 minuten. Ouderwets, lange podcast. Maar ik had dan ook een hoop te vertellen. En ik vond het wel mooi, omdat Enya, mijn VA, natuurlijk die keuze heeft gemaakt. Ik denk, ja, dat zijn wel mooie dingen om te delen. En ik heb die keuze zelf ook gemaakt. Ik merk het aan mijn klanten ook, dat ze af en toe keuzes maken en gewoon afscheid van iemand nemen. Nou ja, ik denk, dat is zeker wel een podcast waard. Dus de titel van deze podcast wordt dan ook van, als je niet durft te kiezen, dan kiest er ook niemand voor jou. Nou, en dat is een mooie afsluiter. Nou, ik hoop dat je het veel aan hebt gehad. Misschien heb je hem helemaal uitgeluisterd. Dus ik zit op 24 minuten. Zou ik super knap vinden. En ik zeg wederom tot de volgende podcast.